En het is een verhaal dat eigenlijk teruggaat honderden jaren geleden. Sommigen zeggen het is begonnen in de jaren 1800. We weten eigenlijk niet wanneer dat begon. Dus niemand weet echt wie het heeft geschreven of wanneer. Het is gewoon een van die verhalen dat traditioneel wordt doorverteld. En het gaat als volgt. Dus een lid van een bepaalde kerk, die voorheen regelmatig naar de diensten ging, stopte opeens met te gaan naar de diensten. En na een paar weken besloot de voorganger om hem thuis te gaan bezoeken. En het was een kille avond, het was een koude avond. En de voorganger vond de man, helemaal alleen thuis, zittend voor een laaiend vuur. Hij had een open haard. En de man vermoedde de reden van het bezoek van zijn voorganger, hij verwelkomde hem en nam hem mee naar een grote stoel bij de open haard en daar wachtte hij. En de voorganger maakte het zich gemakkelijk, maar zei niets. En in de diepe stilte dacht hij na en hij keek naar het vuur en hij dacht na over het spel, de dansende vlammen rond de brandende houtblokken. En na enkele minuten nam de voorganger de vuurtang. Hij pakte voorzichtig een helder brandende houtskool. Hij pakte dat op en plaatste die helemaal alleen aan één kant van de haard. Daarna leunde hij achterover in zijn stoel. Was nog steeds stil, had nog steeds geen woord gezegd. En de gastheer bekeek dit allemaal in stille fascinatie. En toen de vlam van de eenzame houtskool afnam, was er nog een kortstondige gloed en daarna was het vuur niet meer. En al snel was dus de houtskool koud en doods. En sinds die eerste begroeting werd er dus geen één woord meer gesproken. En vlak voordat de voorganger klaar was om te vertrekken, pakte hij die koude, die dode houtskool, hij pakte die op en plaatste die weer in het midden van het vuur. En onmiddellijk begon het terug te groeien met het licht en de warmte van de brandende kolen eromheen. En toen de predikant de deur bereikte om te vertrekken, zei zijn gastheer: heel erg bedankt voor je bezoek en vooral voor de vurige preek. Ik kom volgende zondag terug naar de kerk. Amen. Heb je dat begrepen? Een voorganger, ik weet niet of het echt gebeurd is of het een mythe is, een verhaal, een illustratie. Het is in ieder geval de voorganger heeft geen één woord gebruikt. Amen. Maar met een simpel beeld, zonder woorden, kon deze voorganger de man overtuigen dat er kracht en dat er vuur zit in eenheid. Amen. Jezelf afzonderen van broeders en zusters, jezelf sociaal isoleren is niet goed voor onze spirituele gezondheid. Amen. We hebben elkaar nodig. We hebben de sterken nodig. We hebben ook de zwakken nodig. Want in contact staan met elkaar versterkt ons geloof en doet ons groeien in de Heer. Zowel degenen die sterk staan in de Heer als de zwakken van de Heer. Want als er zwakken zijn, dat gaat de sterke in geloof uitgedaagd doen worden om dieper zelf met de Heer te groeien, om een zwakke in geloof proberen te brengen naar een sterker geloofspunt. Snap je wat ik wil zeggen? Het zorgt ervoor dat we uitgedaagd worden om getransformeerd te worden, meer en meer naar het beeld van de Heer. Amen. Met elkaar in contact komen, niet alleen met mensen van de kerk, maar mensen van de wereld, zorgt ervoor dat we meer en meer naar Jezus moeten getransformeerd worden. Want we beseffen dan dat we het niet alleen kunnen. Wij kunnen mensen op onze eigen kracht moeilijk brengen tot de Heer. Het is God in ons die dat werk moet doen. Amen. Amen. Soms gebeuren er situaties die ontstaan in de kerk dat we niet graag hebben. Die confronterend zijn, waar dat er soms divisie ontstaat. Maar dat zorgt er nog altijd voor, niet dat we weg moeten lopen, maar dat we juist dichter moeten groeien in eenheid en tot de Heer komen en onze verschillen opzij zetten en kijken naar wat is ons fundament. Wat is hier de reden van onze samenkomsten? Waarom komen we samen? Waarom lezen we het woord? Waarom aanbidden we de Heer? Is het voor zelfglorie? Is het voor succes? Is het van de ene tot de andere? Wat is de basis van ons geloof? Amen. En dat is natuurlijk wat we juist hebben over gezongen. Amen. Het werk van de Heer. Hij kwam om ons te genezen. Kwam om ons samen te brengen. Om één lichaam te maken. Amen. Nu, soms heeft sociale afzondering enig nut. Soms moet je jezelf verwijderen van toxische situaties. Van relaties die, een heel negatieve invloed hebben. En soms als jij zelf daar niet de kracht voor hebt om daar tegenop te boksen, om jezelf daar bovenop te zetten, heeft het nut om jezelf voor een bepaalde tijd af te zonden. Maar wanneer je dit blijft doen, wanneer dit een trauma begint te worden, wanneer je na een tijd zelf een besef hebt van ik heb muren opgeworpen omdat ik niet mijn trauma of mijn negatieve ervaring kan verwerken, als je dat gevoel hebt, dan gaat dat een negatief effect hebben op de mens. Ik zeg het, soms kan het nut hebben voor een bepaalde tijd. Amen. Maar God gaat nooit iemand afzonderen, sociaal afzonderen, voor altijd. Zelfs in de Bijbel werden soms mensen afgezonderd. Amen. Voor een bepaalde tijd en voor een bepaald nut. En dat heeft allemaal zijn seizoen gehad. En meestal was dat om die persoon dichter bij God te brengen. Hij moest eventjes weg van allerlei negatieve situaties, zoals Mozes bijvoorbeeld in de woestijn en andere mensen die een woestijnervaring hebben gehad. Amen. Maar jij moet jezelf, wanneer je je sociaal afzondert van de gemeente, moet jezelf de vraag stellen, oké, ik ben me hier sociaal aan het afzonderen, maar ben ik ook spiritueel aan het afgezonderd geraken? Want die twee kunnen soms na elkaar gebeuren. Dus het sociaal afzonderen, je denkt van, oh ja, maar ja, ik voel me niet goed en ik ben nog altijd toch bezig met de Heer. Maar op de duur, als je niet de stem van de Heer blijft horen en volgen, dan ga je ook spiritueel afzonderen. Terwijl jij denkt, ik ben mezelf aan het beschermen. Zit de Heer te zeggen, ja, je bent jezelf aan het beschermen, maar je betrekt mij niet in die bescherming. Ik wil je genezen, zodat je sterker bent, zodat je voortaan kan teruggaan en je bestand bent tegen aanstoot geven, tussen aanstoot nemen enzovoort. Dus jezelf spiritueel afzonderen is altijd destructief. Amen. Hebreeën 10, vers 23, dat is iets wat we heel veel hebben gehoord in deze tijd van afzondering. Ik zeg het, soms heeft het nut. We hebben het deze tijd moeten doen omwille van gezondheidsreden enzovoort. En het zegt, we moeten stevig vasthouden aan wat we hopen en beleiden. Want God die ons die belofte deed, is betrouwbaar. Hij is betrouwbaar. Amen. Halleluja. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Oké, dat is belangrijk. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En dan zegt hij, vers 25, we moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen, zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van de Heer naderbij ziet komen. Amen. Het verzuimen van de bijeenkomsten mag geen gewoonte worden. Oké, soms zijn er valide redenen. Ja, zoals de periode waarin dat we nu zijn doorgegaan. Ik vind dat een valide reden. Trouwens, wij, onze bijeenkomsten hebben we niet verzuimd. Ze zijn doorgegaan via een ander medium. Ja. Maar het spreekt hier over mensen die bewust, om welke reden dan ook, waarom dan ook, bewust verzuimen. En die blijven doen. Nu, de bijeenkomsten van de Christen hebben ze nut. Het zijn plaatsen waar het woord van God en aanbidding tot God worden gedeeld. Plaats waar we elkaar aansporen, zoals we juist hebben gelezen, tot liefde en goede daden. Maanden hebben we het online gedaan en vanaf volgende zondag zullen we het terug doen in het gebouw, als u tenminste reserveert. Via Google Fonts, ja, niet vergeten. Maar soms komen we in contact met mensen die niet die drive hebben om samen te komen. Ja. Zij die niet het nut ervan inzien, of gewoon niet de honger ervoor hebben. En ik wil eigenlijk vandaag prediken een boodschap, hebben als titel de eenzame houtskool. De eenzame houtskool. Wat met de mensen die om verschillende redenen niet meer actief betrokken zijn, of niet meer willen zijn actief betrokken worden in de lokale gemeente. En die zich met andere woorden vanuit de vuurhaard opzij plaatsen, zij denken dat het goed is, dat het oké is, ik heb mijn relatie met God, maar vroeg of laat zal dat vuur minder en minder worden. We hebben elkaar nodig. Hè? Soms zijn de redenen gegrond waarom dat ze niet meer actief betrokken willen zijn. Soms zijn die redenen fictief, met andere woorden, een leugen heeft de meester gemaakt over hun denken. Het kan zijn dat er iets gezegd is geweest, iets verkeerd begrepen, aanstoot aan een woord of preek, aanstoot aan andere zaken. Trouwens, mijn broers en zusters, ik heb het niet over gemeentes waar dat er openlijk valse doctrines worden gepredikt. Ik heb het niet over gemeentes waar dat er valse profeten regeren en waar dat er geestelijke manipulatie gebeurt. Amen. Alsjeblieft, loop ervan weg. van zo'n gemeente. Als het duidelijk tot je is geworden dat er geen verandering mogelijk is in die gemeente, dat ze blijven vasthouden aan openlijke valse doctrines, dat je duidelijk met het woord kan toetsen en de geest confirmeert het, alsjeblieft loop weg. Amen. Daar moet je vanzelf sociaal en spiritueel afzonderen en de Heer zou je wel leiden naar iets anders. He, hou je bijeenkomsten dan desnoods met maar het is natuurlijk ook belangrijk de wijze waarop dat je verlaat. He. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben, dat is een hele preek op zich. He. Dus, hoe pak je de situatie aan in zo'n gemeente? Dus dat is een helemaal een ander preek. Ik wil het hebben over mensen die verleid zijn geworden om aanstoot te nemen aan andere mensen in de gemeente. Aan misschien projecten in de gemeente. Waaraan ze aanstoot nemen op de wijze waarop dingen gebeuren. Zelfs aanstoot nemen aan Gods woord of God zelf. Dat zijn reële verleidingen. Die verleidingen probeert de duivel op je weg te werpen als een soort van hindernis. Een valkuil. Amen. Zodat je erin zou struikelen. En jezelf zou afzonderen en kwaad worden en bitterheid en zover neemt over. Kijk in Lucas 17, je kent de vers, Jezus zegt, zei tot de discipelen, het kan niet wezen, het zal gebeuren, dat er geen ergernissen komen, toch wie hem door welke zij komen. Het zou hem nuttiger zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan waren en in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleine zou ergeren. Ja? Hij zegt dus, het zal altijd gebeuren dat er ergernissen komen. Dat gaat gebeuren. Het Engels zegt, het zal altijd gebeuren dat er mensen zijn die aanstoot gaan nemen. Hè. Valstrikken, hindernissen, het woord ergernissen. Het komt van het Griekse woord voor valkuilen, valstrikken, hindernissen. Dus Jezus zegt, het gaat gebeuren. Maar wee hem, of haar, die ze op het pad leggen van anderen. Maar ook wee, voor zij die erin tuimelen. Zij die zich daardoor laten vangen. Amen. Kijk, waarom? Psalm 119. Waarom is het zo gevaarlijk om in die hindernis, om die aanstoot te nemen, om er over te struikelen? Groot, Psalm 119, vers 165. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. Zij vinden geen hindernis op hun weg. Amen. Dat is de NBV en dan de Grootnieuwsbijbel. Zeg het als volgt. Wie uw wet lief heeft, is veilig. Geen hindernis doet hen struikelen. Wie van jullie kan bevestigen en getuigen van hoe langer dat je met de Heer wordt en wandelt, hoe meer je getransformeerd wordt naar zijn beeld, hoe minder je ergert aan mensen? Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren en dat er geen verleiding komt om u te ergeren aan mensen en aanstoot te nemen, dat gaat gebeuren. Maar je gaat alles in een ander licht bekijken en je gaat zien van, oh Heer, vergeef ze weten niet wat ze doen, er zijn andere motieven, er zijn andere geesten aan het werk. Ik worstel niet tegen vlees en bloed, maar tegen geesten, hogere machten, krachten in de lucht. Dat is mijn battlefield, die verleiding is mijn battlefield. Het heeft met mij te maken, het gevecht is dat de duivel mijn geloof wil afpakken, in het geen ergernis, om geen hindernis daarin te gaan vallen. En dat is mijn battlefield. Het is niet mijn broeder of zuster die dingen zegt tegen mij, die van alles doet. Het is zelfs God niet die waaraan ik aanstoot moet nemen. Het is de duivel die iets probeert te doen om mijn geloof. Het zijn zaken, situaties in mijn leven die gebeuren. Dat is life. Hè? It happens. Deal with it. In Jezus' naam. Deal with it spiritually. Amen. Doe het hoe dat de Heer ermee zou omgaan. En u zult zien, geen hindernis zal u nog doen laten struikelen. Amen. Wie kan ervan getuigen? Amen. Jezus was een struikelblok voor de fariseeërs. Hij die kwam om zichzelf aan te bieden als de hoeksteen, waarover Rudy Jo het had, de hoeksteen voor het nieuwe verbond, ja, werd dus een struikelblok voor de fariseeërs. Zij die zogezegd de wet liefhebben, en hier staat wie de wet liefheeft is veilig, geen hindernis doet hem strak, wel blijkbaar hadden ze de wet niet zo lief, als hun eigen wet lief, of hun interpretatie van de wet lief, dat ze vergaten lief te hebben degene die kwam om het nieuwe verbond aan te bieden. Ze namen dus aanstoot aan de manier waarop Jezus de wet interpreteerde. Hoe hij leefde in de geest van God en hoe dat tekens en mirakels dat bevestigen. Ze namen aanstoot aan Jezus, hoe hij kwam om religieuze praktijken aan de kaak te stellen. Ze namen aanstoot aan hem, ze konden dit niet verwerken. Dus met andere woorden, niet alleen zonderden ze zich af van hem, nog straffer ze zonderden hem af van hun, door hem aan het kruis te nagelen. Dat is het gevaar van aanstoot nemen. En als we dat niet spiritueel aanpakken, gaan we onszelf sociaal afzonderen van de mensen waaraan we aanstoot nemen. En dan op den duur gaat dat ook spiritueel gebeuren. En dat is een gevaarlijk pad. Maar wat kunnen we nu doen aan de mensen die daardoor zijn verleid? Nu, de parabel van de zaaier geeft ons wat inzage. Parabel van de zaaier, Matteüs 13. Ik had dit nooit zo gezien. Tot dit weekend. En dan sta je niet meer laat. Lap, moet ik hem erin gaan zetten. Momentje. Matthäus. Maar ja, jullie zijn toch allemaal in uw Bijbel aan het bladeren. Dus dan heb ik wat tijd. Hier is hem. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van de koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun in het hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. U kent deze gelijkenis, denk ik. Hè? Dat is Jezus die begint te zaaien, het woord van God. En dat zaadje valt op de weg. En dan komt de duivel en neemt het weg. Ja? Het tweede is het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid. Zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen. Oppervlakkig als ze zijn, worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd. En houden ze geen ogenblik stand. Ja? Dat is het woord dat valt op rotsachtige grond. Dan het derde woord, het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Ja, dat is zaad tussen de distels, tussen het onkruid. En het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen, zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Amen. Nu, waarom gebruik ik deze parabel? De reden waarom het zaadje van God geen goede grond kan vinden, kan men ook toepassen waarom bepaalde mensen zich niet kunnen binden of kunnen toewijden aan een lokale gemeente, wanneer ze zich sociaal en op de duur misschien ook spiritueel gaan afzonderen. Hè? We kunnen hier die redenen vinden. En ik ben al de redenen tegengekomen waarom mensen ineens stoppen met het komen naar bijeenkomsten. Ineens afzonderen. Van de ene dag op de andere. Geen contact meer. En een van die redenen dat Jezus hier aanhaalt, zit daar meestal tussen. Ja? En dan is de vraag, ja, we kunnen er niks aan doen. Hè? Ja, dus Jezus heeft gezegd, ja, het valt nu op die grond. Ja? Eén van de vier, ja, dan is het maar zo, hè. Nee, we kunnen er iets aan doen. Amen, wij als broeders en zusters, we kunnen er niet aan doen. We kunnen daar niet zomaar aan de zijlijn zitten en zeggen van, oh ja, kijk, hij is beduveld door een duivel. Ja, het woordje kwam, het is weggenomen. Och ja, spijtig, ja, op naar de volgende. We lezen in een andere parabel. Alleen heb ik ook al niet meer een lijst aan. Lucas, ik ben u niet aan het roepen, jongen. Het is gewoon in Lucas, hoofdstuk 13, vers 6 en 9. Hopla. We lezen in deze parabel. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Oké, blijkbaar was de grond niet optimaal. Hij zei tegen de wijngaardier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen had omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Amen. Nu, deze parabel spreekt rechtstreeks tot de situatie van Israël, hoe dat Jezus 3 jaar lang, 3 jaar en een half, heeft zitten prediken tot de natie van Israël. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aanvaard. Uiteindelijk hebben ze hem gekruist. Hij kwam om te zien of hun bekering inderdaad vruchten opbracht. Ja? En je kan misschien zeggen, ja, maar ze brachten geen vruchten om, laten we die een boom omhakken. Zoals je, toen naar Johannes kwam, hè, Johannes de Doper, hij zei, hè, bekeert u, koninkrijk van God is nabij. De hakbijl staat al aan, hè, klaar om de boom om te hakken. Hè, bekeert u, brengt vruchten voort, enzovoort. Maar Jezus wil hier eigenlijk zeggen, dat oké, ze brengen geen vruchten voort, nog niet, maar Jezus is geduldig. Amen. Hij is geduldig. En hij weet, ik blijf bewerken. Misschien heeft de grond meer bewerking nodig. Misschien moet ik hem omspitten. Misschien moet ik hem meer gaan bemesten. Ik geef ze nog tijd om te bekeren. Ik geef ze nog tijd. Amen. En Jezus heeft inderdaad tijd gegeven. Zelfs na zijn opstanding is het evangelie nog steeds gegaan naar zij die hem hebben verworpen. Amen. Zelfs na de opstanding is de kerk blijven prediken. Zelfs nadat ze hebben gehoord hoe dat de apostelen en leerlingen van Jezus vervuld werden met de Heilige Geest. Amen. Hoe dat God nog steeds bekering en vergeving aanbood. Want dat kunnen we lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Bekeert u, nu jullie en jullie generatie. Nu dat ze hebben gehoord van, oh wee, we hebben de Messias gekruisigd. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan, er is vergeving. Bekeert u, laat u dopen, ieder van jullie, in de naam van Jezus Christus. En je zult van uw zonde vergeven worden. En de gave van de Heilige Geest zal u geschenken worden. Want het is een belofte voor u en voor uw nakomeling. En voor al degenen die de Heere God u zal roepen. God heeft ze niet op dat moment verworpen. Het oordeel is gekomen in 70 na Christus op die natie die God koppig bleef verwerpen. Ze hebben kans op kans op kans gekregen. Amen. En zo moet ook de kerk niet opgeven. Wanneer we in contact komen met mensen die om enig welke reden, enig van deze drie redenen, het zij dat ze spiritueel worden aangevallen door de duivel, dat ze het woord gewoon niet kunnen opnemen. Geef niet op. Blijf eromheen spitten. Geef het mes. Amen. Geef het geduld. Bid ervoor in Jezus' naam. Amen. En we zullen zien wat God doet. We moeten blijven ploegen op die gronden, op die harten van mensen. Blijven zaaien. Amen. En die harde grond. Amen. Die stenige grond. Die grond met onkruid. Amen. Bewerken met de liefde van God. Amen. En we laten in de handen van God over of er vruchten uitkomen of niet. Amen. De weg waarop het zaadje valt, die hard is, de weg die hard is, dat is door satanische invloed. Hè? Het zaadje vindt geen grond. Hoeveel mensen zijn er al wel niet, en u kent er misschien ook sommigen die naar de kerk zijn gekomen en ze zitten daar, hè? Maar door problemen, door misleiding, door satanische leugens, door satanische depressies, door omstandigheden van het leven, noem maar op, zijn ze niet in staat om het woord van God op te nemen, om het te ontvangen. Ofwel ontvangen, maar het blijft gewoon nergens zitten. Snap je wat ik wil zeggen? Sommigen onder ons zouden kunnen zeggen van, ja, daar is geen beginnen aan. Die zitten diep, die zitten ver weg, die kan niks horen, die is totaal misleid, daar kan ik mijn energie niet in steken. Ik denk dat Jezus wil dat we een andere mentaliteit hebben, want het is aan de kerk, het is aan de christenen, individueel en collectief, om een atmosfeer te scheppen in de gemeente, in uw eigen leven, waarin deze mensen kunnen bevrijd worden. Amen. We hebben mensen nodig van geloof, die niet bang zijn van de duivel, die niet bang zijn om te bidden tegen zulke zaken, tegen zulke mensen die bezeten zijn, die inderdaad een leugens hebben verschanst in hun denken. Amen. We hebben mensen nodig in de kerk die weten dat God sterker is dan de duivel. Die niet bang zijn om het woord van God te gebruiken tegen satanische leugens. Die niet bang zijn om liefde te tonen. Amen. De kerk is ontstaan en heeft als functie en heeft als reden van bestaan om een licht te zijn in die duisternis. Wij zijn geroepen om die eenzame houtskool terug te werpen in het vuur. In het vuur van de Heer. Amen. Halleluja. Halleluja. En de ene heeft, we worden allemaal geroepen om dat in zekere mate te doen, want dat is leven en wandelen in geloof. Sommigen hebben daar een aparte bediening voor. Amen. Sommigen hebben een aparte bediening, die krijgen inzage in de wijze waarop geesten functioneren en die zien het grotere geheel heel duidelijk. Amen. Ze zien direct dat het niet persoonlijk, dat ze geen aanspraak moeten nemen aan waarop mensen reageren of niet reageren, dat ze daar apathisch zitten. Of ze hebben compassie met zo'n mensen, want ze weten, leugen heeft zich meester gemaakt. Een situatie heeft zich meester gemaakt over deze arme ziel. Maar ik ga je niet oordelen, ik ga de liefde tonen in de naam van Jezus. Ik ga de vreugde van God, ik ga de vrede van God uitroepen over hun leven. Ik ga spreken in hun leven en ik ga deze droge beenderen, deze dode beenderen, terug tot leven roepen in Jezus' naam. Amen. Ik ben geroepen, halleluja, om de eenzame houtskool terug in het vuur te gooien. Wat met die anderen die in contact komen met God? Ze ervaren God, God werkt in hun leven. En je ziet dat er direct iets opgroeit. Hè? Ze beloven van als ze komen naar de gemeente. En dan zien we dat ze opeens niet meer komen. Of het wordt moeilijker, contact wordt moeilijker. Ze hebben het moeilijk met de trek van de wereld. We zijn allemaal zo mensen tegengekomen. Ja, de verleidingen van de wereld. Ze zijn opnieuw geboren. En ze hebben het opeens moeilijk. En dat is normaal, hè? Iedereen van ons heeft dat meegemaakt. Ze hebben het opeens moeilijk met de zaken van God. Het koninkrijk van God en de wereld, hè, die staan tegenover elkaar. Ze hebben zoveel jaren geleefd in de wereld en nu wordt hun opeens opgeroepen om anders te leven. Ja? Ze beseffen niet goed wie ze zijn. Ze beseffen niet goed hun nieuwe identiteit. Sommige kerken forceren hun transformatie, snap je wat ik wil zeggen? Ze forceren van, je moet nu zo doen, je moet nu dit doen, en dat kan je niet meer doen, en je bent nu anders, en je moet nu zo doen, want als je het niet doet, ben je terug, en ben je een afvaller. En God ga je niet meer graag zien, en dus ze kweken allemaal schuldgevoelens en angst. En ze hebben het moeilijk daarmee. Wat die mensen nodig hebben, is een kerk waar dat er geduld is. Een kerk, mensen die weten wat het is om getransformeerd te worden naar het beeld van God. En dat dat tijd nodig heeft. Amen. Want gewoon opnieuw geboren worden uit water en geest zal ons niet automatisch opnieuw doen laten denken. Amen. Wie kan daarvan getuigen? Je bent gedoopt. Je hebt eigenlijk geest ontvangen. Ga me niet vertellen dat een week later dat je opeens dacht zoals Jezus dacht. Amen. Dat alles wat je in de Bijbel las, dat dat opeens 100% helder werd. En dat je denkt van ja, ik weet het nu. Nee, heeft tijd nodig. Geloof heeft tijd nodig. Amen. De transformatie van je denken heeft tijd nodig. Maar vooral geloof. En daarvoor is een gelovige, compassieuze kerk nodig. Een kerk die weet, God heeft alles in zijn handen. Wij zijn enkel geroepen om die God, om die grond te bewerken. En we laten het resultaat over in de handen van God. Amen. God laten werken in iemands leven betekent ook dat we soms mensen moeten loslaten. In de wetenschap dat God je dat heeft verteld en dat hij ze gaat opvangen. Snap je wat ik wil zeggen? Want soms zeggen we, ja, maar daar wil ik geen energie meer in steken en daar wil ik niet meer mee praten. Want ja, ik heb er al iets aan verteld, maar hij wil niet luisteren. Ben je zeker van dat God zegt tegen jou, laat hem los? Of is het een eigen verdedigingsmechanisme dat je zelf hebt opgebouwd om afwijzing tegen te gaan, of confrontatie, geen confrontatie meer durft aan te gaan, want je hebt zoveel negatieve, daarom dat je, ja, maar ik zeg er niks meer tegen. Maar we laten mensen los, amen, in de wetenschap dat God ons heeft verteld, hé, hey, laat ze nu maar even alleen. Hè? Je hebt je ding gedaan, maar ik voel nu, ik moet ze alleen laten. Want hoe meer we misschien zelfs, soms is het te veel. Te veel bewerken is ook niet goed, snap je? Een grond te veel bewerken, maakt om het duur de plant ook kapot. En dat is moeilijk, hè? Het is moeilijk. Vader, help ons daarmee. We hebben wijsheid nodig. We kunnen niet alles op ons eigen houtje gaan doen, we hebben wijsheid nodig. Amen. Maar soms heb je mensen die je moet laten loslaten. In de wetenschap, hij gaat ze opvangen. Ik heb mijn ding gedaan, ik heb mijn liefde getoond, ik heb het gedaan, maar het heeft geen effect. Oké, God stuur iemand anders, God stuur iets anders. Laat mij weten wanneer ik terug moet ingrijpen. Laat er een nieuwe deur ontstaan, zodat ik weet, laat een nieuwe deur open gaan, een deur sluiten, zodat ik weet dat ik moet binnengaan. Snap je, daarvoor is het gebed belangrijk voor uzelf om die zaken te weten. Amen. Maar meestal gaan we ze moeten bemoedigen. Blijven aansporen naar de liefde van God toe, naar het geloof in God toe. Daar kan je nooit verkeerd mee doen. Mensen aansporen naar geloof toe in God. Kan je nooit verkeerd mee doen. Kan nooit meer verkeerd doen door te zeggen, vertrouw op de Heer. Amen. Nu kijk, in de kerk, en ik ken hier meer, hadden ze ook die problemen. Hadden ook problemen met mensen die komen, mensen die gaan. Hè? Ook problemen, mensen, hun hart heeft allerlei verschillende grondtoestanden. Maar we worden geroepen om die harten te bewerken en we laten resultaten over aan God. Maar in de kerk waren er twee mannen, Marcus en Demas. Misschien al van gehoord. Nou, Marcus ken je, want hij heeft een evangelie geschreven. Demas is iets minder bekend. Maar ze zijn allebei begonnen te wandelen met de apostelen. En ze worden allebei aanbevolen in de brieven van Paulus. Door Paulus. Kijk in Colossenzen 4, vers 10 kunnen we lezen. Aristarchus, mijn medegevangen, Barnabas neef Marcus, over wie je al instructies hebt gekregen, ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. En Jezus Justus groeten u, ze zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods Koninkrijk. En ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Vers 12. Epaphras, een dienaar van Christus Jezus en even groet u. Waar wil ik naartoe? Ah, vers 14. Ook Lucas, onze geliefde arts en Demas, groeten u. We hebben nog een andere brief in Filippenzen, denk ik dat is, waar dat zij ook worden genoemd. Waar dat Marcus en Demas ook worden genoemd als degene aan wie dat ze groeten geven of groeten willen uitsturen. Hè? Nu, we kennen het verhaal van Marcus. Marcus, goed begonnen, is met de apostelen meegegaan met Paulus en Barnabas op bepaalde zendelingenreizen. Op een bepaald moment, je kan dat lezen in het boek van Handelingen, kreeg hij schrik of heeft hij de reis moeten annuleren. Waarschijnlijk omwille schrik voor vervolging, het niet aankunnen van stress, druk. En voor Paulus was dit het teken dat hij niet geschikt was voor deze bediening. Ja? Paulus was zoiets van, hij heeft ons verlaten. Hij moet nu niet meer afkomen, we kunnen hem niet gebruiken. Maar Barnabas, toevallig ja, de neef, was niet van die mening. En het was dankzij de bemoedigende interventie van Barnabas, die ook wordt genoemd, zijn naam betekent de zoon van de vertroosting. Door Barnabas bleef Marcus niet geïsoleerd. Kijk, Marcus wou zich isoleren. Het was niet voor hem, hij had schrik, maar angst. En dat is misschien zoals de grond, hè? De grond waarop zaadje valt, maar door de angst van vervolging vindt het geen diepe grond. En schiet het op, maar het schiet niet op, het valt omver bij de minste vloed, het minste water of vuur, het vindt geen fundament. En dus Marcus, zijn grond was zo. Het was zo, hij wou zich waarschijnlijk isoleren, denk ik ben een mislukkeling. Ik kan het niet aan, dat is te moeilijk voor mij. Maar er was een man genaamd Barnabas, die hem onder zijn vleugels nam. Paulus niet, Paulus had hem afgeschreven. Had hem waarschijnlijk dieper in de isolatie kunnen drukken. Maar Paulus was, en hij geeft waarschijnlijk ook zijn fout toe. We kunnen dat in een ander brief zo dadelijk lezen. Maar Barnabas had, ze waren niet allemaal perfect, hè, broers en zusters. Je moet niet denken dat de eerste vroege gemeente waarover we lezen in het boek van Handelingen, dat dat de perfecte gemeente was. We moeten afstappen van het idoliseren, het verafgoden van de vroege gemeente. Er was racisme in de vroege gemeente. Er was de Jood tegen de Griek. Amen. De heidenen tegen de Joden. Petrus had vooroordelen ten opzichte van niet-Joden. Ja? Er was hypocriete houdingen. Er was Paulus tegen Petrus. Ja. Er was racisme in Handelingen hoofdstuk 6 tussen de Griekse weduwe en de Joodse weduwe. Ja. Daar was een ruzie. Zij deden niet alles perfect. In Korinthe, de brief van Korinthe, was helemaal erg. Daar gingen van allerlei toestanden. Nee, zij moesten ook leren omgaan met deze zaken. Paulus was ook niet perfect. Heeft ook dingen verkeerd gedaan. Maar toch God heeft compassie en heeft geduld met ons. Dank de Heer, zolang dat we blijven, zodat we zelf kritisch zijn En ons leven onder het licht brengen van het woord van God en de geest van God. Amen. En dan zijn we goed bezig. Maar dus, Barabbas, hè, keek naar die houtskool die opzij werd gelegd en die aan het uitoven was. Maar hij dacht van, we kunnen deze niet zomaar laten. Er zit potentieel in. Hij is, ja, oké, heeft de fout gedaan. Hij is even overgeleverd aan die verleiding op te geven. Maar ik ga hem terug in het vuur houden. Ik ga hem compassie tonen. Amen. Ik ga hem bemoedigen en ik ga hem opbouwen. Amen. Dank de Heer. En hij heeft uiteindelijk positief resultaat opgeleverd. Want Marcus werd hersteld in de bediening. Hij werd ook hersteld door Paulus. Hij heeft uiteindelijk zelfs evangelie geschreven. Dank de Heer. Kom snel naar me toe. Dit is de 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 9. Vanaf vers 11. Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee. Want hij kan mij goede diensten bewijzen. Marcus was op dit moment terug hersteld. Paulus schrijft deze brief trouwens naar Timotheus, een van de gevangenisbrieven, naar het einde toe van zijn bediening. Dus we weten dat in de tussentijd wat Marcus toen heeft verlaten, was in de vroege bediening. En nu op het einde van zijn bediening is er een tijdspanne geweest waarin dat Marcus dus verzoening en terughersteld is geweest in de bediening. Dank de Heer. Amen. Dit is een verhaal dat een goede afloop heeft gekend. Nu wat met die anderen? Die Demas. Die Demas die ook goed is begonnen, die ook mee zat in de bediening, die mee heeft gereisd. Daar hebben we niet zoveel informatie over buiten vers 9 van 2 Timotheus hoofdstuk 4. En daar lezen we, spijtig genoeg, kom snel naar me toe, tegen Timotheus, want Demas heeft me verlaten. Hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Christus is naar Galatië gegaan, Titus naar Damascus. Paulus geeft hier, spijtig genoeg, Demas zijn hart weer, hè, het hart van de stenige grond, of de distelsgrond, hè, waarin dat je wordt verleid om de wereld lief te hebben. En verleid door de trek van de wereld. Blijkbaar is het zo gebeurd met Demas. Ja? En we weten niet hoe het is afgelopen met Demas. Hij heeft deze wereld lief gekregen en heeft Paulus verlaten, heeft de gemeenschap van de broeders verlaten. Misschien is er later nog iets veranderd. We weten het niet. We kunnen er niks van terugvinden in de geschiedenis. Ook niet. Misschien heeft Barnabas, waarin hij goed in is, ook de hand uitgereikt. We weten het niet. Maar deze twee voorbeelden zijn toch in het schrift opgenomen voor ons, om ons te doen vertellen, om waakzaam te zijn, maar tegelijkertijd ook hoopvol. Waakzaam aan de ene kant, om te zien dat we niet verleid worden door die leugens van de duivel, door satanische invloed, door de trek van de wereld of door de schrik voor vervolging. Amen. Dat we ons daar niet door verleid worden, dat we geen aanstoot nemen aan die zaken. Waakzaam zijn dat we niet verleid worden om ons af te zonderen en om het duur een houtskool worden die dood gaat zijn en zijn licht gaat verliezen. Amen. Maar tegelijkertijd hoopvol dat God een liefhebbende, bemoedigende God is. Amen. Dat hij mensen in de kerk op uitstuurt. Dat hij mensen in de kerk wil opwekken om bemoedigers te worden. Zoals Barnabas. Amen. Om mensen aan te sporen waar we het begin hebben gelezen in Hebreeën 10. Om lief te hebben en te bemoedigen in de Heer. Halleluja. En bij deze wil ik mijn preek afsluiten. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen, amen, amen. Misschien kunnen we de Heer even, ik kan misschien bidden voor jezelf en zeggen van, Heer Jezus, laat er iets, Heer Vader, u heeft mij een nieuw hart gegeven. Mijn oude hart neemt aanstoot. Mijn oude hart, Heer. Halleluja, houdt van de dingen van de wereld en de verleiding. Ik hou van de aanstoot nemen en het oude. Ik wil wraken en al die zaken, Heer. Maar u heeft mij een nieuw hart gegeven, Heer. Als er nog zaken zijn, Heer, in mijn leven. Als er nog distels zijn of stenen, Heer. Of hart, een hart, Vader. Ik bid, Heer, bewerk het, Heer. Want ik wil niet, Heer Jezus, halleluja, misleid worden, Vader. En mezelf afzonderen en mezelf spiritueel afzonderen. Vader, ik dank u voor de troosters. Ik dank u, Heer, voor de Barnabassen. Ik dank u, Jezus, halleluja, voor zij die sterk staan in het geloof. Laat de gemeente opgewekt worden om een licht te zijn in de duisternis. Om zij die verleid worden door satanische invloeden, om dat tegen te spreken. Want u bent gekomen, Heer, om de werken van de duivel te niet te doen, in Jezus' naam. Amen. Wij zijn opnieuw geboren, Heer. Halleluja. We zijn opnieuw geboren, broeders en zusters, om de werken van de duivel te niet te doen door de Heilige Geest in ons. Versta je dat? U bent niet alleen gered voor uzelf, u bent gered om iemand anders, halleluja, het goede nieuws te verkondigen. Om zij die zichzelf afzonderen van de gemeente, halleluja, om te bidden voor hun. Om te bidden om te zien wat God wil doen in uw leven om hun te bereiken. Amen. We zijn geroepen, laat het niet alleen over aan de voorganger. Laat het niet alleen over aan zij die de micro vasthouden. We zijn allen geroepen. Ik kan bepaalde mensen bereiken, maar ik kan andere mensen niet goed bereiken. Jij hebt misschien een beter contact met andere mensen. Amen. Misschien heb jij een dichtere relatie, een hechte relatie met die persoon en die persoon. Amen. God roept ons op om te bidden voor hun. Amen. Om te vragen, wat kan ik doen, Heer, om die houtskool terug in dat vuur te gooien, in Jezus' naam. Amen, broeders en zusters. God zegen jullie, zijn er nog vragen over? Of opmerkingen? U kunt uw micro terug unmuten.